Je luistert naar Trans en Oud, een podcast gemaakt over en met transgender ouderen. Een initiatief van Leiden Academy en Roze 50+, gemaakt door Eveline van der Putten en Mirjam van Dijk.
Komen sommige stellen er pas na jaren achter dat een van de twee transgender gevoelens heeft? Bij Annelies en Colinne was dat vanaf het begin af aan duidelijk. Al bijna 50 jaar zoeken ze binnen de relatie naar het juiste evenwicht. Ze blijven ervoor gaan, zo gelijkwaardig als maar mogelijk is.
Ja, je merkt al heel gauw dat er hele grote verschillen waren in afkomst, maar ook in hoe je als persoon in elkaar zit, qua seksen, qua alles. En dan toch is die aantrekking er. En dat is eigenlijk tot op de dag van vandaag gebleven. Dat hebben we allebei. Dat is heel apart. En ik denk dat je dan wel kunt spreken van zielsverwant. Dat zit meer op dat spiritueel niveau.
Ja, het gekke is dat we absoluut de tegenpolen zijn.
Ja.
Als ik rechts wil, wil Annelies links. En als ik zwart zeg, zegt Annelies wit. Dat geldt gewoon voor bijna alles. En toch is ik moet er niet aan denken om uit elkaar te gaan. Terwijl we heel vaak botsen. Maar daar komen we toch steeds. We blijven maar doorgaan. En dat is. Dat is gewoon kenmerkend voor hoe het bij ons gaat.
Beide op zoek naar een nieuwe richting kwamen ze elkaar tegen op een camping in Pieterburen. De vonk sloeg al heel snel over bij Annelies. Eenmaal thuis kon ze Nico niet uit haar gedachten krijgen en schreef ze hem een brief om haar gevoelens te delen.
Hoe lang kennen jullie elkaar inmiddels?
Sinds 1975.
Ja. 1975, reken eens even hard op. Hoeveel jaar is dat, Annelies?
Dat is 25 plus 20. 35, 45 plus 22 plus 3 is 48 jaar.
Dat is bijna 50 jaar.
Dat is bijna 50 jaar.
Dat we zo lang teruggaan, hè? Bijna 50 jaar. Natuurlijk een hele, ook aan de ene kant een hele andere tijd. Hè? Want je gaf al aan van de communes, het samen, et cetera. Aan de andere kant, wanneer we het over allerlei genderzaken hebben, misschien toch weer wat minder bespreekbaar en minder bekend.
Ja.
Wist jij al vrij snel van zeg maar de genderidentiteit van Nico, van Colinne, dat anders was, variabel was?
Ja, dat wist ik eigenlijk gelijk toen hij mij bezocht, na mijn brief, heeft hij me dat gelijk verteld. Ja, alleen het benoemen daarvan, ik ben transgender en dat soort woorden, die werden toen nauwelijks gebruikt, denk ik.
Ja, nog helemaal niet.
Het was meer dat jij travestiet zei,
ja, precies.
Staat me bij.
Ja.
En de behoefte om dameskleding, kleren aan te trekken. Hè?
Dat was echt travestie zoals je dat op die manier zou benoemen. Die kleding aantrekken, dat deed me heel erg veel. Wond ook op. En het was. Maar ik heb dat daar vanaf mijn jeugd gedaan.
Ja.
En dat heb ik dus ook al met Annelies gedeeld. En ze is gelukkig niet gillend weggelopen toen. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk wel zo dat. Ik had toen een lange baard. Het was allemaal helemaal verstopt. En als ik dan die kleren aantrok, dan dacht ik dat hoofd eigenlijk weg, dat uiterlijk. En ik zat ook helemaal in die fantasie van die vrouwenrol. Maar er was nog eigenlijk geen sprake van dat op een of andere manier openlijk in de praktijk brengen of zo. Daar schaamde ik me ook veel te veel voor.
Nee, was helemaal niet.
En dat is. En in die zin was het. Wist Annelies het wel, maar we wisten geen van bij wat het eigenlijk verder in zou kunnen gaan houden.
Want had jij, Annelies, ervaring met iemand met gelijksoortige gevoelens in je kennissen of werkkring?
Nee, helemaal niet. Ik kende wel het begrip travestiet. En waarvan, dat weet ik niet, dat zul je wel een keertje opgepikt hebben. Maar nee, verder helemaal niet. Die travestiet daar, dat vond ik eigenlijk, dat vond ik helemaal niet fijn. Van ja. Ik zie mezelf echt als vrouw in een combinatie met een man. Ja, dus de hetero-relatie. En dan gebeurt dit. Dus dat is. Ja, wel heel anders. Maar ik denk ook door mijn instelling van ja, sommige dingen, de wereld ziet er niet uit zoals het mij gezegd is. Dus dat een soort, ja. En dat, ik denk dat op de dag van vandaag een rol speelt. Ik ben best heel traditioneel en gebonden aan hoe ik opgevoed ben. En ja, dat zijn dingen die zitten helemaal in je genen of zo. Maar er zit een stukje wat ja, nieuwsgierig is naar die openheid, naar andere dingen, naar ja, stiekem kijken.
Ja, jij zei van, je vertelde het eigenlijk vrij snel na die brief. Ja. Toen je Annelies ging opzoeken. Maar inderdaad met het risico dat zij zou hebben gezegd, ja, bekijk het.
Ja, maar ik had ook wel zoiets van, als ik dat niet vertel, dan, ja, dan komt het later toch een keer uit op een of andere manier of wat anders. En ik zou het ook heel stom vinden om zoiets essentieels te verzwijgen. En om dat niet te vertellen. En ik ben ook heel blij dat ik dat toen gedaan heb. Want dan kan je achteraf niet zeggen van ja, maar had het dan gezegd, dan was ik nooit met je in zee gegaan. En dat punt waren we daarmee ook eigenlijk direct gepasseerd.
Ja, maar je vertelde van dat gevoel was er al vanaf dat je klein was.
Ja, ik terugkijkend realiseer ik me vanaf mijn puberteit ongeveer, denk ik. Maar ik denk dat het al vroeger ook al speelde. Maar dat kan ik niet zo goed dateren, zeg maar. Maar het echt experimenteren met die kleren aantrekken, dat herinner ik me uit puberteit.
En kan je daar iets over vertellen? Hoe ging dat dan? Of waar gebeurde dat dan?
Nou, dat was wel thuis. Ik had een zolderkamer. En dan nam ik al de kleding van mijn zus en die trok ik aan. En dat was vreselijk spannend. Ik was mijn seksualiteit aan het ontdekken. En daar was dat een belangrijk onderdeel van. Vreselijk opwindend. Maar tegelijkertijd ook heel benauwend en spannend. Het gevoel dat het fout was en dat het niet kon. En dat ik verkeerd was. Weet je, dus het was een hele lastig ding. En ik was daar ook niet open over naar mijn ouders toe of naar mijn broer en mijn zus toe. Dus het was echt heel erg stiekem.
Want had jij wel een rolmodel of iemand in je kennissenkring aan wie je kon spiegelen?
Nee, helemaal niet. Nee, het is een... En ik heb toen wel gemerkt dat het iets onontkoombaars was. Dus iets wat je... Ja, als ik het dan eenmaal gedaan had en ik was ontspannen daarna, dan kwam een soort schaamte over me heen. En van, nou, ik doe het niet meer, ik wil het niet meer. Maar na een paar weken begon die behoefte toch weer flink op te komen. En dan deed je het toch maar weer. En later toen ik wat in de puberteit kwam en in de jaren daarna, dan deed ik het nog wel. En had ik met veel pijn en moeite wat kleding verzameld. En dan schaamde ik me weer rot en dan gooide ik spullen weer weg. Maar jezelf erkennen, dat is gewoon vreselijk moeilijk. En dat je jezelf serieus nemen ermee. En dus in de tijd dat ik Annelies leerde kennen, nam ik het dus wel zo serieus dat ik zei, ja, dit heb ik en dat is nou eenmaal zo. Maar dan nog, ik was daar zelf heel erg onzeker over.
Want jij, Annelies, je gaf aan van eigenlijk had je geen, ook niemand hè, die je kende met dergelijke gevoelens. Ja, als je terug kan gaan naar die tijd, ik bedoel, je bent hartstikke verliefd op een leuke man en die... Zeg je dit? Had je enig idee van wat het dan inhield, maar ook vooral in je relatie? Want het is een heel ander verhaal dan ineens.
Ik denk dat ik geen ander idee had. Of niet een echt die idee had. Het was ook best wel vaag. En het was een soort bekentenis haast. En ik denk, ja, ik heb gedacht dat, nou, we zien wel. Dus nee, maar het was in ieder geval voor mij niet zoiets van, nou, ik zie dat absoluut niet zitten. Dat was het niet. Maar ik denk ook dat ik het totaal niet goed overzag.
Want heb je ook wel eens gedacht, juist omdat er in die tijd natuurlijk nog weinig bekend was en weinig over gesproken, is het misschien ook wel eens door je heen gegaan, ach, als we eenmaal getrouwd zijn, dan gaat het wel over.
Nee, ik had wel door dat het dat echt bij hem hoorde. Maar weet je, hij was er zelf ook heel onzeker over, hè? Hij wist, er was totaal geen vorm voor. En hoe oud, ik was 25, jij was 27, of zo, die leeftijd. Nou, en in die tijd, die ontwikkeling, ja, ik denk anders dan in deze tijd, hè?
En het was in die tijd ook nog maar net niet meer verboden, hè? Want het is heel lang verboden geweest om kleren van de andere seksen aan te trekken.
Ja.
Daar kon je voor opgepakt worden en zelf boetes krijgen en dat soort dingen. Dat werd ook gedaan. Dus in die zin voelde je ook echt wel fout.
Ja, de kleding van het andere kunnen noemden ze het,
ja,
geloof ik.
Ja, van de andere kunnen, precies.
Ja, ja. Ja, weet je, en als ik nou zie, als ik kijk naar onze relatie, is het natuurlijk wel zo dat wij allebei, omdat we al zo'n tijd bij elkaar zijn, zijn we in diezelfde ontwikkeling meegegaan. Hè? Dus dat is bij mij ook ontwikkeld.
Ja, in ieder geval ook het leren wat het eigenlijk betekent. Dat het de overgang van travestie en een seksueel iets naar een gendervraagstuk. En dat het hele idee van gender en hoe dat in elkaar zit, dat is ook tamelijk modern. Dat begon toen ook pas net te komen.
Ja, precies.
En dat is pas toen dat als het ware een soort vorm kreeg en bespreekbaar werd, toen kon je jezelf ook beter plaatsen.
Ja, dat is inderdaad zo. Ja.
Nou, en wat denk ik ook wel essentieel is, dat ik nooit een hekel heb gehad aan mijn man zijn. En aan het mannenlichaam.
Ja,
en aan mijn piemel en zo. Dat is niet iets wat ik kwijt moet of zo, wat niet bij me past. Alleen, die vrouwelijke kant, die zit er ook bij in. Het is gewoon een soort twee identiteiten in één lijf, bij één geest. En dat maakt het ook ingewikkeld. En ook voor Annelies onduidelijk. Van, ja, maar wat ben je nou? Ben je nou man of ben je nou vrouw, weet je wel? En nou, als je nou vrouw bent, nou, dan zie ik het niet zitten om door te gaan. Maar ja, ik ben eigenlijk, voor mijn gevoel ben ik beide. Maar dat die mannelijke kant van mij zo ook heel authentiek is en niet verworpen wordt, dat heeft ervoor gezorgd dat wij toch bij elkaar konden blijven. Want Annelies die wil wel degelijk een echte man hebben.
Ja.
En dat ben ik ook. En die is niet weg, die hoeft ook niet weg.
En dat is bij mij ook, vind ik altijd heel belangrijk om te zeggen. Dat is geen onwil of zo. Maar zo dat zit ook op die manier in je. Wie je bent. En dat zijn wel dingen die botsen. Wat is nou belangrijk in je leven? En ook dat proces heb ik ook zelf doorgemaakt. En dat daar loop ik nog steeds tegenaan. In die zin, ik weet wel wat hoe ik er nu in sta helemaal en hoe het voelt. Maar ja, het is toch een stuk wat ik van hem heel goed zie, dat hij dat is. Maar tegelijkertijd dat het niet van mij is en dat het niet bij mij hoort. Ik kan het respecteren en zien. Maar tegelijkertijd loop ik er met mijn gevoel tegenaan. Het zijn twee dingen. Dat is best lastig. Klinkt misschien een beetje raar, maar wij hebben een soort overeenkomst met elkaar. We weten hoe we er allebei in staan, voelen. Ja, vooral voelen, ervaren. En je moet ook kijken waar de grenzen liggen van ieder. Nou, dat hebben we al lang uitgesponnen. En voor mij is het dus heel belangrijk dat hij niet over die grenzen gaat van die overeenkomst. Want als dat onvoldoende bewaakt wordt, dan word ik niet gerespecteerd daarin. Even gechargeerd, maar snap je? Dus nou, dat is een hele belangrijke. En andersom speelt dat denk ik minder, maar ik wil hem ook niet beledigen. Dus het is constant balanceren, of constant, maar wel veel. Ja, het is toch elke keer weer. Ja, ervaar je dat er ligt, zeg maar. Het is niet zo van, nou, dat hebben we afgesproken en is dan klaar. Nou, dan voelen we niks meer of zo. Dus elke keer speelt dat weer, weet je.
Je noemt het een overeenkomst. Kan je daar iets over vertellen? Ja. Hoe ziet dat eruit?
We hebben geen overeenkomst opgesteld.
Nee, maar bij wijze van spreken.
Zeg ik dat goed? Ja, kun je dat beamen? Ja, want anders moeten we het anders zeggen. Hoe ziet dat eruit? Nou het concrete voorbeeld is bijvoorbeeld dat Nico hier thuis in de meeste gevallen niet in dameskleren rondloopt. Een ander voorbeeld is dat als hij naar uitgaat, naar Amsterdam in de meeste gevallen, kan hij helemaal zijn gang gaan, kleedt zich om, maakt zich op. Ik adviseer dikwijls, kan helemaal kant en klaar hier gewoon vertrekken, waar ik helemaal bij ben. En kom s'avonds weer terug. Dat gaat in alle openheid. Ja, wat dat betreft zijn er geen dingen die stiekem moeten gebeuren.
Maar wel voor de omgeving.
Ja, nou, even wachten. Hè. Ja. En wat ook een grens is, is de omgeving. Niet in de omgeving waar ik ook vertoef. En waar onze contacten liggen en zo. En de grens is ook met kinderen, met kleinkinderen. Die weten het allemaal wel. Maar ik heb zelf het idee, als dat wel zou gebeuren, dat het hek van de dam is. En daar ben ik nogal bang voor.
Het hek van de dam.
Met het hek van de dam, daar bedoel ik mee. Als Nico zich dus in het openbaar in onze omgeving vertoont, zowel hier of en ook waar ik bij ben, en met de kinderen en zo, dan zit hij in het hele gebied waar hij voortaan ook in die hoedanigheid kan zijn. En dat vind ik nogal bedreigend.
Voor jou,
ja.
Moeilijk.
Ja.
Er zitten dus een aantal, ik noem het, hoe zal ik het noemen? Spelregels, is dat een goed woord?
Of restricties.
Of restricties.
Dat klinkt heel streng.
Ja, ik zat aan begrenzingen te denken.
Begrenzingen, ja, dat vind ik wel mooi, ja.
Maar hoe is dat voor jou? Want ik denk, wat ik zo beluister, is dat jullie een soort vorm zoeken waarin jullie allebei echt jezelf... waar jullie allebei jezelf kan zijn. Jij in wat jij in jouw gevoel aan kan in je gevoel kan handelen. Jij om je te kunnen uiten zoals je ook bent. Alleen dan niet altijd en overal.
Mm-hmm.
Maar hoe is dat voor jou? Zou jij dat liever anders willen of zeggen, nou, dat is een mooi gemiddelde, dat kan ook goed zo.
Nou, het is voor mij een acceptabel gemiddelde. Daar kan ik mee leven. Maar ik zou gezien mijn ervaringen die ik heb in de buitenwereld, zou ik denken, ja, het is eigenlijk helemaal niet nodig dat die grenzen er zijn. In ieder geval wat de omgeving betreft, als je gewoon manifesteert en geen gekke dingen doet, dan wordt dat best geaccepteerd op heel veel plaatsen. Ik ben op zoveel plekken gewoon zo geweest en ik kan er zelf prima mee dealen. Ook als mensen er vreemd van staan te kijken. Van ja, die... Voor de omgeving zou dat naar mijn idee niet nodig zijn. En het is voor Annelies om het te aanvaarden, is het wel nodig. En daar doe ik er echt wel concessies in. Om dat stukje vrijheid niet op te eisen. Zeg maar, dat laat ik dat zo. Hoewel ik het gevoel heb dat het onnodig is. Maar dat is niet, ik kan niet voor Annelies bepalen wat zij voelt en waar haar grens ligt. Die is echt van haar. En daar hebben we dus die afspraken voor gemaakt. Om dat dan binnen die grenzen te houden.
Ik heb soms wat meer kwetsbaar, bepaalde periodes. En dan kan ik er misschien minder goed tegen. Het is ook net hoe ik in mijn vel zit. Ja, God, weet je, ik zie soms ook best wel, als ik in zo'n periode zit, hoe zou ik dat zeggen? Ja, dat ik het heel vervelend vind eigenlijk, dat ik hem belemmer. Dus dat vraagstuk komt wel af en toe naar boven, of steekt de kop op. Maar ik weet ook, tegelijkertijd, als hij zijn gang helemaal kan gaan, maar ik wil hem eigenlijk niet belemmeren, maar als dat wel gebeurt, dan doe ik mezelf heel veel tekort. En dat is geen onwil of eigenwijzigheid, maar zoals ik net al zei, dus dat kan soms heel lastig zijn. En dat in de meeste gevallen bespreek ik dat ook wel. En andersom, ja, als jij je belemmerd voelt, als je er echt last van hebt, ja, dan hoor ik eigenlijk niet zo gauw.
Nou, ik ben wel gewend om met praktische grenzen te dealen en daar dan mijn plek in te zoeken. En daardoor gaat het ook goed, omdat ik het moet niet per se bij mij. En uiteindelijk is Coline er toch altijd en Nico is er ook altijd. Ze zijn er domweg altijd alle twee. Dus die, ja, geen van tweeën laat zich aan de kant schuiven, zeg maar. En of zich dat nou manifesteert in de buitenwereld. Of als ik als Coline nooit weg zou kunnen gaan en niet mijn plek in de buitenwereld in zou nemen. Dat zou ik echt niet kunnen missen. Dat is die expressie die is nodig.
Nou ja, en er staat tegenover, dat wil ik graag aanvullen, is onze relatie. Hè? Hoe belangrijk vind je je relatie?
Nou ja, en we hebben natuurlijk ook een heel leven samen opgebouwd.
Ja.
En we hebben de hele tijd maar weer voor elkaar gekozen en elke keer weer doorgegaan. En dat wil ik niet weggooien. Nou, wat voor mij in de begintijd een heel belangrijk moment geweest is dat ik wat vrouwenkleding ging verzamelen en dat die gewoon in de kast kon komen te hangen. En dat ik die bij de was kon doen en dat die gewassen werden. Annelies doet altijd de was hier. En gestreken wordt en weer teruggehangen wordt en dat het een plek heeft. En daarmee heeft Coline ook een plek gekregen. En dat het emotioneert me nog toch steeds. Nou, en eindelijk, ik mag er zijn. Ik mag zijn wie ik ben, zou ik kunnen zeggen. Die kreet hoor je vaker. Maar dat is gewoon van hele grote waarde. En het feit dat ik van mezelf zo mag zijn, dat is eigenlijk het allereerste. En het feit dat ik van Annelies zo mag zijn en er ben en een plek heb, ondanks wat begrenzingen, dat is gewoon het wezenlijke, daar draait het om. Ik heb nog zitten denken, ik zit hier nou als Nico, terwijl het ook om Coline draait. En het is zo vreemd om mij nou als Coline neer te zetten, terwijl ik hier zo erbij zit. Ik dacht, nou misschien kan ik gewoon toch even dameskleding aanschieten zonder veel poespas verder. Voor een tweede stuk. En dat ik dan weer als Coline hier zit, dan ziet het voelt het misschien ook wat natuurlijker, die twee rollen.
Luister de volgende aflevering voor het tweede deel van dit gesprek. Mede mogelijk gemaakt door Annelies en Nico, Coline, die hun verhaal met ons wilden delen.